In het eerste deel van Romeinen hoofdstuk 16 kwamen wij allerlei figuren tegen die door de apostel Paulus genoemd worden, waarvan wij de meesten niet kennen, ik in ieder geval niet, maar sommigen wel. En we hebben gezien dat die namen die we dan op een of andere wijze wel kennen, ons rechtstreeks brengen bij het vervolg op de Bijbelse geschiedenis. Namelijk hoe het verder is gegaan met de prediking van het evangelie en meer in het bijzonder hoe dat evangelie en daarmee de zaligheid als zodanig terecht kwam bij de heidenen en meer in het bijzonder in Brittannië dan wel bij de Britten. Meer is er niet van te maken. Verder moet ik erop wijzen dat ook eigenlijk het hele hoofdstuk ons verwijst naar wat nog hierna zou komen op meerdere manieren. Ik moet er altijd een beetje bij grijnzen, want ik vind het toch wel vermakelijk. Namelijk dat deze literaire vorm van dit hoofdstuk, als ik het eens plechtig mag zeggen, ons sowieso doorverwijst naar wat er verder nog komt. Het drukt zich namelijk in het bijzonder ook uit in het verschijnsel dat de brief meerdere malen wordt afgesloten. Eén keer al aan het eind van hoofdstuk 15. Toen dachten we dat we klaar waren, want er was nog rechts onderaan de bladzijde ook. Je denkt volgende bladzijde, volgend Bijbelboek, maar het is niet zo. Dan komt heel hoofdstuk 16 nog. En in hoofdstuk 16 worden wij bepaald bij allerlei figuren waarvan we ons afvragen wie dat in vredesnaam zijn. Dat wil zeggen, het vervolg op het verhaal. Ons worden mensen geïntroduceerd en we komen ze daarna niet eens meer tegen. Ik zeg het altijd met aarzeling, want ik moet u erbij vertellen dat wat wij er dan van weten en wat ik u vorige keer verteld heb, is waarschijnlijk ook onder de maat. Dat wil zeggen, het zal wel onze fout zijn, maar ik denk dat we van heel wat meer van die mensen iets hadden kunnen weten als we beter opgelet hadden. Dus laten we dat dan maar doen. Misschien komen we ze nog eens ooit ergens tegen. Dat weet je maar niet, hè. Dat wil zeggen ergens ondergeschoven in de vergeten kerkgeschiedenis. Maar goed, wat wij niet weten kunnen wij niet bespreken, dus ik moet het er maar weer laten. Maar de brief wordt afgesloten aan het eind van hoofdstuk 15. Daarna wordt de brief afgesloten waar we vorige keer gebleven zijn, namelijk in hoofdstuk 16 vers 20. Waar schijnbaar gestopt wordt met deze opsomming van groeten aan allerlei figuren. En waarin het algemeen gesproken wordt over hoe het verder zal gaan, namelijk over degene die twist en tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer. Dat was vers 17. Zo eindigen meerdere brieven met een waarschuwing voor, laten we zeggen, in Bijbelse termen althans, de valse leraars die komen zouden enzovoort. En daarna de afsluiting min of meer in vers 20, de God des vredes zal de Satan spoedig, haast namelijk, onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met jullie de punt. Amen. En dan denk je toch echt alsnog aan het eind van de brief te zijn. En er blijkt weer niet het geval, er komt nog iets achteraan. Namelijk vers 21 tot en met vers 24. En daarna wordt het leuk natuurlijk, want vers 24 sluit opnieuw de brief af met de bekende woorden: de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. En dat is dan drie keer. Inmiddels. Maar u hebt gezien dat hij nou nog niet af is. Zodat in het algemeen gezegd wordt dat vers 25 tot en met 27 een postscriptum zijn. Dat wil zeggen, het is een naschrift. Het is iets wat later is toegevoegd, volgens sommigen veel later, volgens anderen zelfs door iemand anders dan Paulus. Want ja, je gaat er zo aan twijfelen, al drie keer afgesloten en dan komt er nog een stukje met alsnog een afsluiting, uiteindelijk in vers 27. En aangezien men niet begrijpt waarom dat is, heeft men gezegd, nou ja, dat is iets wat later is toegevoegd, om wat voor reden dan ook, enzovoort. Ik denk dat het later toegevoegd is. Ik denk namelijk dat bijvoorbeeld hoofdstuk 6 vers 13 is toegevoegd nadat hoofdstuk 6 vers 12 geschreven werd. Ik wacht even, want het is nog vroeg op de ochtend dat u mij volgt. dat hoofdstuk 6 vers 13 is toegevoegd nadat hoofdstuk 6 vers 12 geschreven en daarna vers 14 en vers 15. Dus je hebt al gauw gelijk als je zegt dit is later toegevoegd. Dus ja, wat wil je eigenlijk bewijzen? Vanzelfsprekend is het later toegevoegd. De vraag is alleen hoeveel later en door wie? Nou ja, goed, ik heb daar geen twijfels over. De brief wordt aan Paulus toegeschreven. En ik zou niet weten waarom het ineens iemand anders zou zijn. En waarom het zoveel later pas toegevoegd zou zijn. Bovendien zouden wij moeten begrijpen, maar we zullen het straks lezen, dat deze laatste woorden, echt allerlaatste in het postscriptum zogenaamd, vers 25, 26 en 27, dat dat woorden zijn die juist doorverwijzen naar wat nog komen moet. Dus zoveel later zal het dan toch niet geweest zijn, denk ik altijd maar. Als het echt veel later was, zou het een terugverwijzing zijn naar wat inmiddels gepasseerd is. In werkelijkheid, het wijst vooruit naar wat nog komen moet. En dat is een logisch PS onderaan zo'n boek of brief. Zo van, dit is het einde van deel 1. Kijk in uw boekwinkel. Want daar vindt u binnen afzienbare tijd, binnenkort in deze boekwinkel, vindt u deel 2. Dat wil zeggen het vervolg op deze geschiedenis. En dat is ook zo, maar daar hebben we het later wel over. Het aardige gewoon, men zal begrijpen dat al die afsluitingen inderdaad een literaire vorm zijn waarvoor men kan kiezen. Omdat ze eigenlijk altijd aangeven, ja, het lijkt af te zijn, maar het is nog niet af. Ik hou hier wel op, maar er is eigenlijk nog geen reden om op te houden. Er komt nog veel meer. En bovendien, als de heilsgeschiedenis eenmaal in Rome terechtgekomen is, zoals bijvoorbeeld in deze brief, maar zoals bijvoorbeeld ook aan het einde van het boek Handelingen, wil nog niet zeggen dat het verhaal daarmee af is. Ook de geschiedenis niet. Het zal verder gaan. Er komt altijd meer. Er zal altijd aan toegevoegd worden. Dat is één ding. En het andere is, ook inhoudelijk is deze brief niet af. Nou, zal u dat niet verbazen, want een brief hoeft in zichzelf nooit af te zijn. Maar gezien de systematische uiteenzetting in het algemeen in deze brief, zou je verwachten dat het een complete systematische uiteenzetting was. En dat is het niet, want hij houdt op bij de opstanding van Christus. Leerstellig, althans. Heb u dat? En er komt nog meer. Want het verhaal van de Heer Jezus Christus is niet af bij de opstanding. In zekere zin, afhankelijk van ons standpunt, de invalshoek, begint het daar eigenlijk pas. Toen werd hij gesteld tot Christus, tot Heer en hoe het maar heten mag. En dan? Nou ja, dan volgt dus inderdaad zijn hemelvaart en vervolgens zijn hemelse werk in onze tegenwoordige tijd. Daarmee is het ook niet af, want dan volgt alsnog zijn aardse werk in de toekomst. Maar dat wordt allemaal niet besproken in deze brief. Het komt niet verder dan, de Heer is opgestaan uit de dood en hij verbergt zich inmiddels. Dat wil zeggen, hij heeft zich teruggetrokken. Hij heeft de zaligheid bovendien van Juda, of zo zal ik eerst zeggen, van Jeruzalem weggenomen en gedeponeerd in Rome. Daarna vroegen wij waar in Rome en toen was het antwoord bij de Britten in Rome. Dus uiteindelijk, hij heeft het gezet in Brittannië, van de 2 stammen weggenomen, gegeven aan de 10 stammen van Israël. Of als u het echt allemaal niet weten wil, gewoon weggenomen van de Joden en gegeven aan de heidenen. Maar hoe nu verder? Dat staat hier in de brief. In hoofdstuk 11 stond nog net dat door de barmhartigheid die aan ons geschied is, ook inderdaad in de toekomst aan het Joodse volk, dan wel Israël zodanig, barmhartigheid zal geschieden. En dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Maar de details daaromtrent worden ons verder niet gegeven. Met andere woorden, het verhaal is niet af. Er volgt altijd nog een naschrift, er wordt altijd nog iets toegevoegd. En of het chronologisch klopt, daar heb ik niks mee te maken, dat kan me niet schelen. Maar in ieder geval, na de Romeinenbrief komen wij terecht in andere brieven. Die wel degelijk verder gaan waar de Romeinenbrief ophield. En daar gaat het maar om. En vandaar die literaire vorm van het wordt afgesloten en dan gaat het gewoon weer verder. Weer wordt het afgesloten, het gaat weer verder. En als je één keer terecht bent gekomen bij Romeinen 16 vers 27, vraag je je af, en waar gaat het nou verder? En dat is de bedoeling, want het gaat altijd verder. En waar het verder gaat, wel in Efeze, als ik het nauwkeuriger moet zeggen, in de brief aan Efeze namelijk, of via een andere route in de brief aan de Hebreeën. Beide brieven zijn te beschouwen als een logisch vervolg op de Romeinenbrief. En dat is niks nieuws wat ik nu zeg, dat is orthodox, zo zit dat. Nou goed, dat was iets algemeens en daarna nemen we gewoon de draad op. Wij zouden onnozel, onwetend zijn in het kwade en wijs worden in het goede, vers 19. En als dat zo is, dan zal de God des vredes met ons zijn en in de toekomst zal hij de Satan onder onze voeten verpletteren. Dat is uiteraard pas in de wederkomst van Christus, de opname van de gemeente en de aanstelling officieel, definitief van de gemeente tot zoon, tot gemeente van eerstelingen in de toekomst. En dat er dan amen staat. Nou ja, het zij zo. Ik bedoel, dat is een tamelijk complete waarheid. Maar het gaat verder. Namelijk weer met groeten in vers 21. U groeten Timotheus. Nu niet de groeten aan, maar nu krijgen we de groeten van. U groeten Timotheus, mijn medearbeider, de bekende Timotheus. U groeten Lucius en Jason. En Sosipater, die zijn kennelijk bij Paulus in Korinthe, als hij deze brief schrijft, mag je aannemen. Van de laatste drie staat mijn bloedverwanten, want van de eerste in deze opsomming staat mijn medearbeider. En dat was in ieder geval geen bloedverwant van Paulus, hè, Timotheus. Timotheus was een heiden. En die andere drie zijn op zijn minst Joden. En misschien zijn ze ook op andere wijze familie van Paulus, dat weten wij gewoon niet. Want wij kennen deze Lucius, Jason en Sosipater vervolgens niet. Tenminste, ik niet. Als u ze kent, hou ik me aanbevolen, uiteraard. Want het rijtje is nog lang niet compleet, hè. Daarna krijgen we nummer 32. Ik, Tertius, die de brief geschreven heb, groet u in de Heere. Laat u niet misleiden, de brief is geschreven door Paulus. En op lager niveau door Tertius, het ligt voor de hand. Paulus was niet al te jong meer. Ik ben namelijk van mening dat Paulus al aardig op leeftijd was toen hij ons geïntroduceerd werd in Handelingen hoofdstuk 9. Ik bedoel, je wordt niet zomaar de vertegenwoordiger van de hoge priester in Jeruzalem. Dan heb je toch al aardig wat jaartjes achter de rug. Ik denk zelfs dat Paulus al getrouwd geweest was en inmiddels weduwnaar was geworden. Ik taxeer hem altijd veel ouder dan men gewoonlijk doet. Daar ben ik meteen ook van het probleem af dat men Paulus een oogkwaal aanschrijft, waardoor hij slecht kon zien. Niet dat hij dat niet had, maar het is dezelfde kwaal die ik heb en velen van u ook. Als je eenmaal boven de 40 bent, dan holt dat achteruit met je ogen, dat weet u wel, hè. Ik ben blij dat ik een bril heb, anders kon ik mijn Bijbel niet lezen hoe groot de letters ook waren. Dus kon wel een brief schrijven, maar hij moest hem dan toch dicteren aan iemand die nog wat jonger was en die nog lezen kon, zal ik maar zeggen, en nog schrijven kon. En Tertius fungeert dus blijkbaar als Paulus secretaris, of is het, ja, zoiets zal het zijn, hè. Ik, Tertius, die de brief geschreven heb, groet u in de Heere. U groet Gaius, de huiswaard van mij en van de gehele gemeente. Dat wil zeggen dat Paulus kennelijk bij deze Gaius in huis woonde, gedurende de tijd in ieder geval dat hij deze brief schreef. En zelfs dat de gelovigen samenkwamen ten huize van deze Gaius. Dat verschijnsel hebben we al eerder besproken vorige keer, omdat het eerder in dit hoofdstuk aan de orde kwam, dat gelovigen samenkomen ten huize van iemand, dan wel op initiatief van iemand die dan inderdaad voor de huishoudelijke gang van zaken zorgt. En in Korinthe was dat op dit moment blijkbaar deze Gaius. Daarna staat er ook nog uw groet Erastus, de rentmeester der stad, de oikonomos, de huishouder der stad. Op een of andere wijze was hij betrokken dus in het stadsbestuur van Korinthe, zo zit dat gewoon. En daarna ook de groeten van broeder Quartus. Ik persoonlijk vraag me nog altijd af hoe dat nou zit, dat je in vers 22 een tertius hebt en in vers 23 een quartus. Want dan denk ik, waar is secundus gebleven en komt er misschien in het volgende vers nog een quintus? Nee, het zijn telwoorden. Tertius betekent de derde en quartus betekent de vierde. Dus ik vraag me af waar de tweede is, secundus, en waar de vijfde is, quintus. Ik weet niet waarom die namen zijn zoals ze zijn, want we weten van die mensen verder niks. Maar daarna wordt de brief opnieuw afgesloten in vers 24. Dit is min of meer definitief. Voor de derde keer. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. In voorbijgaan wijs ik maar op dat er niet staat de wet van Jezus Christus, laat staan de wet van Mozes of de wet des Heeren. Het is altijd de genade, het is het nieuwe verbond. Hè? Dat zal met ons zijn. Die genade en daarmee alle beginselen van dat nieuwe verbond. Ik zeg het met nadruk omdat hier niet gesproken wordt in deze brief over de positie van Christus als hoge priester naar de ordening van Melchizedek op de troon der genade in de hemel. Zo uitgebreid wordt het niet besproken. Maar je zoekt er meteen toch naar, hè? Nieuwe verbond, hoe zit dat? Wel, als u dat uitgebreider wil weten, komt u logischerwijze terecht in de Hebreeënbrief. Daar is het vervolg dus op deze uiteenzetting, hè? En daarna komt er een heel belangrijke uitspraak, ook in een ingewikkelde formulering. Ik zei er straks al, het gaat hier om literaire vorm. Dat wil zeggen de vorm waarin men de dingen formuleert, namelijk opschrijft. Dat soort zaken spelen in onze dagen geen rol van enige betekenis meer, althans niet bij het e-mailen, sms'en en hoe dat nog verder mag heten, onze zogenaamde communicatie van tegenwoordig. Maar deel van de communicatie in de oudheid was niet alleen maar wat er gezegd werd, maar ook hoe het gezegd werd, in welke structuur. En die structuur, daar zitten we hier middenin, want waarom wordt die brief 4 keer afgesloten? 3 keer en dan nog een keer. En waarom is die laatste keer zo'n duidelijk postscriptum, een naschrift? Het valt als het ware helemaal buiten de aard van de brief. Maar er is een reden voor. Dat is omdat in vers 25 tot en met 27 nou eenmaal doorverwezen wordt naar een vervolg op de brief. Een vervolg dat hier dus niet gegeven wordt, maar er wordt naar gewezen. Zo van, let op, er komt nog wat. Ooit, ergens, waar dan ook. En dat gebeurt inderdaad op een merkwaardige wijze. Een wijze waarbij ook de aard van wat er nog komt geïllustreerd wordt. Niet met de woorden zelf, maar wel in de zinsbouw. Kijk, er staat hem, nou ja, iets meer dan. Hem nu, vers 25. Hem nu die machtig is u te bevestigen. Enzovoort. En die zin, die begint, maar blijft meteen hangen. Na dat woordje nu. Hem, komma, en dan beginnen de tussenzinnen. Dat weet niemand meer tegenwoordig, maar komma's zijn er om tussenzinnen van hoofdzinnen te scheiden. That's all. Sommigen maken moeilijkheden over het gebruik van komma's en de regels daarvoor en weet ik veel wat. Het is een hele goede regel, maar die is iedereen vergeten. Die is om de tussenzinnen van de hoofdzin te scheiden. Dus zo is het helemaal. En je hebt ze nodig om een zin in één keer goed op toon te kunnen voorlezen. Of gewoon te kunnen lezen. Ik gebruik dus veel komma's als ik schrijf. En in de Bijbel vind je dat ook. Hem! Komma, dat wil zeggen, nou gaat de zin niet verder, dan komt er een bijzin, of hoe dat maar heet, dan mag een tussenzin. En je vraagt je af, waar gaat die zin eigenlijk verder? En waar gaat de zin verder? Pas in vers 27. Namelijk, hem, zij, de heerlijkheid in der eeuwigheid, amen. En als je daar de bijwoorden en dat soort dingen weglaat en alleen de hoofdzin vasthoudt, dan staat er dus hem zij de heerlijkheid. En aangezien zij sowieso niet gebruikt wordt in het Grieks, kun je het ook weglaten, dan wordt er gewoon hem de heerlijkheid. In de zin van aan hem de heerlijkheid. Dat is wat het staat. In vers 25, 26, 27. En u begrijpt dat dat toch niet het belangrijkste is van deze verse. De belangrijkheid zit hem hier toch in de tussenzinnen. En dat is de clue. Dat wil zeggen, dat is een vorm waarvoor de apostel kennelijk kiest. Waarbij hij de essentie van wat hij zegt verbergt in tussenzinnen die je geacht wordt eigenlijk eerst weg te laten om een hoofdzin vast te houden. Maar de hoofdzin stelt niet zoveel voor in dit geval. Niet dat het niet belangrijk is dat hem de heerlijkheid zal gegeven worden. Maar u begrijpt toch dat de klemtoon, de nadruk om zo te zeggen, in die verse ligt op wat er in die tussenzinnen staat. Het is verpakt geworden. Het is een beetje weggestoken geworden. En dat is precies waar het om gaat. Want wat de apostel in die tussenzinnen zegt of benoemt, is inderdaad het vervolg op deze brief. Dat wat in deze brief niet besproken wordt, zover komt hij niet, maar het heeft ook een reden waarom dat is. Het is een ander verhaal. Kijk, het evangelie als zodanig, waartoe Paulus was afgezonderd, Romeinen 1, vers 1. Dat evangelie van Christus, dat niet bedekt wordt en waarvoor hij zich niet schaamt, Romeinen 1, vers 16. Dat evangelie wordt systematisch uiteengezet en verklaard. In deze brief. En daar blijft het ook bij. En het behelst een boodschap aan de mens in het algemeen. Over de rechtvaardigheid Gods die geopenbaard wordt in het evangelie. Dat kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft. Maar dan. Als men gelooft, maar dan. Nou ja, dat wordt dus eigenlijk niet vermeld. Nou ja, summier. Het wordt aangegeven, er wordt gesproken over praktische consequenties, maar de essentie van het verhaal dat God in onze dagen een volk uit de heidenen verzamelt voor zijn naam en dat hij dat in het verborgen doet en dat alle aspecten van dat werk niet geopenbaard worden aan de wereld, maar verborgen blijven onder de gelovigen die de waarheid zoeken, zal ik maar zeggen, hun leven opengesteld hebben voor het woord Gods en daarmee voor de Heer Jezus Christus. Ja, dat is een ander ding. Het verborgen werk Gods. En dat wordt dus in deze brief eigenlijk niet aangehaald. Begrijp je goed, de apostel Paulus komt net op de rand daarvan, bijvoorbeeld in Romeinen 9 tot en met 11. Maar ik denk wel eens dat de moeite die men met die drie hoofdstukken heeft, juist ook onder andere wordt veroorzaakt doordat de apostel dan toch niet in een paar zinnen de essentie ervan beschrijft. Hij houdt het alsnog verborgen. Begrijpt u wat ik nu zeg? Zo niet, dan bestudeert hij hoofdstuk 9 tot 11 nog maar een keer. Hè? Waarom is het zo ingewikkeld? Omdat er nergens gewoon in 2-3 zinnen even samengevat wordt waar het over gaat. En waarom doet de apostel dat niet? Nee, omdat het waarheid betreft die helemaal niet voor de wereld bestemd is. Verborgen werk Gods in onze tegenwoordige tijd. Je moet wat beter zoeken om het terug te vinden. Je moet wat serieuzer studeren, schrift met schrift vergelijken om het te kunnen vinden. En over dat soort zaken spreekt de apostel Paulus hier. En hij vat het samen in wat tussenzinnen aan het eind van een brief die hij al 3 keer heeft afgesloten, zodat onze aandacht al lang verslapt is. En als we dan bij vers 25 komen, dan zeggen we, ja, Paulus, nou weten we het wel hoor, weer het einde van de brief, hè. En iemand anders zegt dan, dat is theologie, die zegt, ja, dat heeft iemand anders er later alsnog onder gezet. Waarom dan, weet men niet te vertellen. En wie dat dan geweest moet zijn, al helemaal niet. En sommigen zeggen, nou, laten we het dan maar weer uit de Bijbel weghalen, want het hoort er eigenlijk niet bij. En toch is het essentieel. Hem zij de heerlijkheid, maar wie is die hij aan wie de heerlijkheid zal gegeven worden? Dat is degene, vers 25, die machtig is u vast te stellen, want bevestigen, dat is inderdaad wat het lijkt te zijn, vastmaken. Hem die machtig is u te bevestigen, wat niks betekent als hij het niet ook zou doen, onder zekere voorwaarden. Hij is machtig ons vast te stellen. Daar heb je niks aan als hij het niet zou doen. Maar waarom staat er dat hij machtig is om dat te doen? Wel, omdat niet iedereen zo vastgesteld wordt. Hangt ook een beetje van onszelf of wij dat willen. Maar hij is machtig om dat te doen. Hij is ook machtig om ons van struikelen te bewaren en hoe dat maar heten mag, hè? Maar hem zei de heerlijkheid, wie? Wel, hij die machtig is u vast te stellen, in overeenstemming met, naar, betekent zoveel als parallel aan, en dus in overeenstemming met, naar mijn evangelie, dat wil zeggen het evangelie dat ik, Paulus, predik, hetgeen hij trouwens in het voorgaande 15 hoofdstuk uiteengezet heeft, hoe dat zit met dat evangelie, toch? En de prediking, of namelijk de prediking van Jezus Christus, want de prediking is altijd een prediking van Jezus Christus, in de Bijbel wel te verstaan. Wij zouden niet op onszelf zien, we zouden op de Heer zien. En daardoor zijn heerlijkheid weerspiegelen en veranderd worden naar zijn beeld, 2 Korinthe 3. Of gewoon Hebreeën 12, ziende op Jezus. De overste leidsman en voleinde des geloofs. Het evangelie is een prediking van het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Als het niet over de Heer gaat, is het geen evangelie. Maar hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie. Wat ik predik. Namelijk de prediking van Jezus Christus. Maar wie is hij, Jezus Christus? Het is niet maar een naam. Want er staat niet alleen naar of in overeenstemming met wat ik predik of mijn evangelie, maar er staat nu nog een keer naar, want er komt hetzelfde, maar nu met andere woorden, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. Want de prediking van de apostel Paulus, de prediking van dat evangelie, is een prediking van Jezus Christus. Maar Jezus Christus is diegene die zich verbergt en die verborgen is voor de wereld, ook naar zeer schriftuurlijke maatstaven. Het is wat Petrus later zegt in 1 Petrus 1, vers 10 en 11, of daar in de buurt, dat hij zegt van, nou ja, je kan in het Oude Testament lezen over de komst van de Messias, maar ja, in twee delen. Namelijk, het ene deel gaat over zijn lijden en uiteindelijk zijn dood. En zijn opstanding, oké. Maar een ander deel gaat over zijn heerlijkheid. Maar wat zit daar tussen? Tussen die beiden. En dat is de moeilijkheid van de oud-testamentische profetieën. Ze spreken inderdaad over het lijden, ik gebruik nu de termen van Petrus letterlijk, ze spreken inderdaad over het lijden dat op Christus komen zou en over de heerlijkheid daarna, maar niet over hoe je van lijden tot heerlijkheid zou komen. Of in gewoon Nederlands, de profetieën spreken eigenlijk niet over de periode tussen de eerste komst van Christus en de wederkomst van Christus, om het eenvoudig te zeggen. Ja, het wordt wel genoemd, maar de vraag is, maar wat doet God dan? Wat doet Christus dan in die tussentijd? En als u zegt, ja, daar spreekt het Oude Testament toch over, dan begin ik te grijnzen, zeg ik, ja, weet je wat er staat daarover? Er staat, te dien dagen zal ik mijn aangezicht ganselijk verbergen. En er staat daarover, ik doe een werk in uw dagen dat gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Maar dan weet je nog niet welk werk dat is. Nou, daar gaat het over. En dat is nou net kenmerkend, of kenmerkend, dat is nou net een van de bijzonderheden van al die nieuwtestamentische Bijbelboeken, dat wil zeggen al die boeken die geschreven zijn na de opstanding van Christus, ik bedoel dus Matthäus tot en met de Openbaring, om zo te zeggen, ze openbaren ons deze verborgenheid op een of andere wijze. Soms denk ik vooral op andere wijze, maar dat doet er niet toe. Op een of andere wijze. Niet maar zoals sommigen zeggen of leren, de laatste drie brieven van de apostel Paulus maken ons dat bekend. Heel Matthäus tot en met Openbaring maakt ons dat bekend. Omdat sinds de opstanding van Christus dit verborgen werk van Christus begonnen is, en daarom wordt het ons in de Bijbelboeken die sinds de opstanding van Christus geschreven zijn, bekendgemaakt. In de een wat meer dan in de ander. Dat is inderdaad waar, maar het is kenmerkend voor alle nieuwtestamentische Bijbelboeken. Zij openbaren ons de verborgenheid. Dat wil zeggen, zij openbaren ons dat wat in het Oude Testament niet expliciet vermeld was. Voor zover je het toch tegenkomt in het Oude Testament, is het namelijk niet expliciet, maar impliciet. Het wordt niet specifiek genoemd, al kun je uit sommige schriftgedeelten wel degelijk je conclusies trekken. Daar spreekt de apostel hier over. En wat in het voorgaande van Romeinen uiteengezet is, is de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus en de consequenties daarvan. Dat wil zeggen, wat voor uitwerking dat heeft in het plan Gods en wat voor gevolgen dat voor u en mij heeft in het algemeen. Maar daarna zal nog besproken moeten worden wat de Heer dan in het heden doet. Die voorgaande hoofdstukken hier gaan over wat hij in het verleden gedaan heeft met als resultaat het heden. Maar wat de Heer in het heden doet en wat zijn tegenwoordige werk is, ja, dat wordt hier niet vermeld. En daar wordt dus naar verwezen. En Paulus zegt, hij, Christus, dan wel de alleenwijze God, is machtig u vast te stellen waarin, hoezo? Wel, in verband met het evangelie en de prediking van Jezus Christus, kortom, de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. Als u zo'n Bijbel hebt als ik, dan vindt u meteen een hele reeks schriftverwijzingen vermeld hier. Namelijk andere schriftplaatsen waar woorden van dezelfde strekking staan. Waar namelijk gesproken wordt over de verborgenheid die in de voorgaande eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard, enzovoort. Dat is Efeze 3 vers 9 dat ik nu uit het hoofd citeer. Het is een vaste uitdrukking. Dat woord verborgenheid in de NBG-vertaling geheimenis en andere vertalingen ken ik niet. Dat woord, verborgenheid, is ons Nederlandse woord mysterie. Mysterion in het Grieks. Het komt van muo. Het Griekse woord muo, dat betekent je mond houden. De mond dicht houden. Dat wil zeggen, er is wel iets, het zou gezegd kunnen worden, maar het wordt niet gezegd. Het is wel bekend, het zit in hoofd of hart of waar het maar zit dan, maar het wordt niet gesproken. Van Gods wegen niet, in het Oude Testament namelijk niet. Daarom stonden we wel vast, maar God spreekt er niet over. En wanneer hij spreekt, komt toch een deel van dit iets, van dat wat niet gezegd mocht worden, komt toch mee door, weet u wel. Als je er goed over nadenkt, goed leest, schrift met schrift vergelijkt, dan kun je zo ongeveer ruwweg reconstrueren wat er overgeslagen wordt. Omdat het geïmpliceerd wordt. Ik heb daar geen betere Nederlandse term voor. Hè? Het wordt er als het ware bij ingevouwen. Dat is wat het woord ongeveer betekent. Je kunt het eruit herleiden, maar een deel wordt niet verteld. God houdt er zijn mond over. Waarom? Omdat het niet de bedoeling is dat heel de wereld dat weet. Het is slechts bestemd voor degenen die er ook deel aan zouden hebben. Voor u en mij als gelovigen in onze tegenwoordige tijd. Aan ons wordt het bekendgemaakt. En de techniek waarop dat gebeurt is een simpele. Wanneer wij de Bijbel bestuderen en schrift met schrift vergelijken, dan is er niks moeilijks aan, dan weten wij hoe het zit. Wanneer we dat niet doen, komen we er nooit achter. En daarom hebben ze, vele mensen, maar ook vele christenen, geen flauw idee wat de Heer in onze dagen doet. En omdat men geen flauw idee heeft wat de Heer in onze dagen doet, komt men zelf met allerlei plannen die de Heer zou moeten uitwerken. En wat men God verwijt is dat hij niet doet wat wij vinden dat hij moet doen. En dat gebeurt in christelijke kring, maar ook onder atheïsten. Als er dan een God is, waarom doet hij dan niet zussen, waarom doet hij dan niet zo? Men heeft zijn eigen plannen en vindt dat God ze moet uitvoeren. Hoe kan dat? Dat kan alleen maar omdat men niet weet wat God zelf doet in onze dagen. En waarom weet men het niet? Omdat men niet naar hem luisteren wil. En andersom. God zegt, nou ja, als men niet naar mij luisteren wil, dan moeten ze dit ook niet weten. Dat gun ik ze niet eens. Het is om allerlei redenen trouwens beter dat ze het dan maar niet weten. Daar komen ze nog wel een keer achter. Zo zit dat. De Bijbel beschermt zichzelf op die wijze. God beschermt zijn werk op deze wijze. Dat wil zeggen, maakt het aan de wereld niet bekend, maar wel aan ons als gelovigen. En wat Paulus zegt, is dat God bij machte is om ons in die verborgenheid te bevestigen. Om ons daar een vaste plaats in te geven, zodat die dingen voor ons niet meer verborgen zijn, maar in tegendeel zijn geopenbaard. Dat is de bedoeling. Hij noemt dus de prediking van Jezus Christus, vers 25, naar de openbaring der verborgenheid, want dat is wat in de prediking gebeurt. De verborgenheid wordt geopenbaard. Verborgenheid en openbaring zijn trouwens tegengestelde begrippen. Dat ligt voor de hand. Verborgenheid veronderstelt namelijk dat dingen bedekt zijn, bedekt gehouden worden. Openbaring betekent letterlijk ontsluiering. Dat wil zeggen het wegnemen van de bedekking. Zodat als u ergens leest over openbaring, gaat het gewoonlijk ook over die verborgenheid. Die geopenbaard wordt uiteraard. Precies dezelfde dingen. Het is van de tijden der eeuwen, dat wil zeggen in voorgaande tijd in het algemeen, verzwegen geweest. Betekent niet dat er voorheen meerdere tijden of eeuwen waren, want het is niet een rekenkundig meervoud, het gaat er gewoon om dat er nooit eerder deze dingen geopenbaard zijn geworden, wanneer dan ook. Maar nu worden ze geopenbaard, dat staat er ook letterlijk, vers 26, maar nu geopenbaard is, u weet wat ik altijd zeg bij het woordje nu, het wordt hier ook goed geïllustreerd, nu betekent na alles wat vooraf ging. Het is nu inmiddels. Het is nu geopenbaard, nadat die tijden en eeuwen voorbij zijn. Maar nu geopenbaard is, of wordt, want het is hetzelfde, maar nu geopenbaard wordt en door de profetische geschriften naar het bevel des eeuwige Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is of wordt gemaakt. Maar nu geopenbaard is en door de profetische schriften onder al de heidenen bekend is of wordt gemaakt. Dat gebeurt dus, hè? Let wel onder de gelovigen onder de heidenen. Blijkbaar, zoals uit verwante schriftplaatsen ook blijkt. Het wordt geopenbaard door profetische schriften. U wordt geacht te begrijpen dat die uitdrukking van toepassing is op de nieuwtestamentische Bijbelboeken. Voor alle duidelijkheid, het profetisch woord, waar bijvoorbeeld Petrus over spreekt, wij hebben een profetisch woord, dat zeer vast is. Profetisch woord is een term ter aanduiding van de Bijbel als zodanig. Dat wil zeggen, alle Bijbelboeken maken deel uit van dat profetisch woord, want profetie is maar niet toekomstvoorspelling. Profetie impliceert of zegt dat het gaat om woord van God. God openbaart het. En dan heet het profetisch woord. Want het werk van de profeet is niet de toekomst voorspellen, maar het is het bekendmaken van het woord van God. Dat God in het algemeen spreekt over de toekomst en zelfs per definitie spreekt over de toekomst, dat is wel waar, maar dat is een afgeleide waarheid. Dus het wordt door de profetische schriften, Matthäus tot en met openbaring, naar het bevel des eeuwigen Gods bekendgemaakt. Dat wil zeggen, naar Gods wil uiteraard en op Gods bevel. En het is tot gehoorzaamheid des geloofs. In de zin van gehoorzaamheid, namelijk geloof. De bedoeling is dat men ernaar zou horen. Dat men deze profetische geschriften zou geloven, dat men deze verborgenheid zou kennen en ook inderdaad aanvaarden. En het wordt gepredikt dan niet onder de Joden zozeer, maar onder al de heidenen in aansluiting op hoofdstuk 9 tot en met 11, waar de zaligheid immers naar de heidenen gegaan is, et cetera, et cetera. Met alle consequenties van dien, daar ga ik verder niet meer op in. Waar ik wel even op inga, is op die kwestie van prediking van Jezus Christus, namelijk de verborgenheid. Die verborgenheid wordt in het Nieuwe Testament meerdere malen genoemd, soms in het algemeen, soms ook zeer specifiek. In het algemeen vindt u de term natuurlijk hier in Romeinen 16 vers 25. En daarna noem ik nog wat schriftplaatsen die ik even snel zo citeer. 1 Korinthe 2 vers 1. Waar staat: ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de verborgenheid van God. Let wel, dat staat er niet in de Statenvertaling. Er staat: u verkondigende de getuigenis van God. getuigenis als vertaling van het woord martyrion. Maar het lijkt zo te zijn dat martyrion een misverstand is, dat er had moeten staan mysterion, zoals het in sommige handschriften dan ook inderdaad staat. Die verborgenheid wordt trouwens daarna in vers 7 genoemd, waar staat: maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid die bedekt was. Een verborgenheid die bedekt was is een pleonasme, want verborgenheid is per definitie bedekt. Dat is wat het woord betekent. Wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, van de gemeente, in onze dagen. Eer de wereld was. Dat wil zeggen, die waarheid lag al lang vast. Eer de wereld was, wat het ook wezen mogen. Maar allang, alleen het wordt nu geopenbaard. En Paulus zegt, dat predik ik ook, maar dan onder volwassenen. Dat wil zeggen onder die gelovigen die het inderdaad willen weten en die de weg Gods willen gaan. Zo ook 1 Korinthe 4 vers 1. Alzo houden ons ieder mens als dienaars van Christus en uitdelers, letterlijk rentmeesters, van het woord oikonomos, dat wil zeggen huishouders. Alzo houden ons ieder mens als dienaars van Christus en rentmeesters der verborgenheden Gods. Hier staat het in het meervoud. Dat hoeft u niet te alarmeren. Er is heus maar één verborgenheid, maar die kent meerdere aspecten. En de verschillende aspecten daarvan worden dus ook als verborgenheid aangeduid. En dus verborgenheden Gods. Dat is wat Paulus zou prediken. Daarna 1 Korinthe 13 vers 2. Al ware het dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheden. Met andere woorden, profetie heeft sinds de opstanding van Christus tot doel deze verborgenheid dan wel verborgenheden bekend te maken. God spreekt niet opnieuw over al die zaken die in het Oude Testament al geopenbaard zijn, maar gaat specifiek om de openbaring van wat in het Oude Testament niet bekend was gemaakt. Het boek Openbaring is per definitie openbaring dus van verborgenheid. Het neemt niet weg dat het boek Openbaring wel degelijk melding maakt van allerlei zaken die in het bijzonder in het boek Daniël al bekend gemaakt waren. Dat is dus geen openbaring van verborgenheid. Bovendien, het was al geopenbaard als er iets te openbaren viel. Maar het punt is dat het boek Openbaring dingen toevoegt die in het boek Daniël niet gezegd werden. Dat wil zeggen, werden weggelaten. En soms geïmpliceerd. Het betekent ook vervolgens dat je kan wel het boek Daniël bestuderen, maar je blijft dan toch, als het goed is, met heel wat vragen zitten. En die worden alsnog beantwoord in het boek Openbaring, dat is bij Daniël aansluit, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar dingen als dat God op aarde zijn koninkrijk zou vestigen en Israël zou terugverzamelen naar het beloofde land en Jeruzalem zou maken tot zijn hoofdstad en dat soort dingen meer, ja, dat lees je niet in het Nieuwe Testament. Dan zegt u, ja, maar ik heb het daar toch gelezen. Dan zeg ik, ja, het Nieuwe Testament sluit daarbij aan en voegt er wat aan toe. Maar het wordt niet opnieuw uitgebreid uiteengezet. Dat is in het Oude Testament al lang gebeurd. Vandaar dat men die twee inderdaad met elkaar moet vergelijken en dat men het Oude Testament zou lezen, bestuderen in het licht, het veel grotere licht, zegt 2 Korinthe 3, in het licht van het Nieuwe Testament. En het Nieuwe Testament alleen, daar heb je dus weinig aan, want het is gebaseerd op wat in het Oude Testament uiteengezet is. En het Oude Testament alleen heb je weinig aan, omdat nou juist dat deel waaraan wij deel hebben gekregen in onze dagen, daarin verborgen blijft. Het was maar bewijzen van voorbeeld, maar zo werkt het in de praktijk. Dan 1 Korinthe 14 vers 2. Want die in vreemde taal spreekt, spreekt niet den mensen, maar Goden, want niemand verstaat het. Want die een vreemde taal spreekt, spreekt niet den mensen. Dat wil zeggen, spreekt niet tot de mensen. Want je kan alleen tot mensen spreken als ze je ook verstaan. Maar er staat, hij spreekt niet tot de mensen, want niemand verstaat het. Doch met de geest spreekt hij verborgenheden. Het spreken in tongen, in de Bijbelse betekenis van de term, en dat is de enige die je kent, is dus wel degelijk profeteren. Het is het spreken over de verborgenheden, over het verborgen werk Gods in onze dagen, maar dan in een taal die niemand verstaat, staat er. In de praktijk. Als je het niet gelooft, leest je gewoon Handelingen 2, waar voor het eerst in tongen gesproken wordt. En degenen die het verstonden zeiden, zij verkondigen de grote werken Gods. De grote werken Gods, dat zijn de werken Gods in onze tegenwoordige tijd, met betrekking tot de roeping van de gemeente. Daarna lees ik ook Efeze 6, vers 19. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds, met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. Niet maar het evangelie als zodanig, maar dat wat er verder bij komt, de verborgenheid daarvan. Want het een is dat men het evangelie predikt, dat een zondaar uit genade en door geloof gerechtvaardigd wordt. Veel moeilijker wordt het om aan diegenen die geloven uit te leggen dat zij nu deel uitmaken van een heel ander volk. Een volk dat in de wereld helemaal niet thuis hoort. Een hemelsvolk, een volk van eerstelingen, met een hemelse roeping en erfenis. God doet een groot werk in onze dagen. Hij trekt ons uit deze wereld. Leg dat maar eens uit aan gelovigen. Dat is veel moeilijker dan aan een ongelovige uitleggen wat het evangelie inhoudt. En Paulus vraagt niet dat voor hem gebeden wordt opdat hij met vrijmoedigheid het evangelie zou prediken. Want daarvan had hij zelf al gezegd, ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Dat wil zeggen, ik bedek het niet. Want het is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Je heeft hier niet de minste problemen mee. En Petrus ook niet, die zei, het is mij geoorloofd met vrijmoedigheid, vrijuit, tot u te spreken in Handelingen 2, enzovoorts. Maar wat veel moeilijker is, is om aan gelovigen uit te leggen dat hun plaats juist niet in de wereld is. En dat wij niet zouden streven naar erkenning in de wereld of door de wereld als zodanig. Want dat is niet wat ons toekomt, daar zijn we nou juist van verlost. Wij krijgen erkenning niet van de wereld, maar van de Heer zelf. Dat is moeilijk uit te leggen. En dat is waar de apostel Paulus voor bidt. In Efeze 6 vers 19. Bid voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. En dan verder, Colossense 2 vers 2 noem ik, opdat hun harten vertroost mogen worden en zij samengevoegd zijn in de liefde en dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus. Wij zouden komen tot kennis der verborgenheid. Dat wil zeggen tot kennis der verborgenheden, dan wel tot kennis van een Christus die zich verbergt en in het verborgene één werk doet. Waaraan wij deel hebben gekregen. Colossense 4 vers 3. Overeenkomend met Efeze 6 vers 19. Biddende meteen ook voor ons dat God ons de deur des woords opene om te spreken. De deur des woords is gewoon de mond hoor. De deur des woords openen om te spreken de verborgenheid van Christus. Om welke ik ook gebonden ben, in de gevangenis namelijk. Want de positie van Paulus in de gevangenis is een uitbeelding van de positie van heel de gemeente en dus van alle gelovigen. Namelijk, ze zijn buitengesloten, buiten de samenleving en ze vormen een aparte gemeenschap. Samen met Christus. Kom je dat in het Oude Testament ook tegen? Nee, letterlijk niet, maar overdrachtelijk wel. Want het wordt uitgebeeld in de gevangenis waarvan Jozef het hoofd was in de tijd in Egypte. Weet u nog? Alle gevangenen onder de zorg van Jozef. Maar buitengesloten, buiten de Egyptische samenleving. In wat genoemd wordt de gevangenis. Nou, dat is onze positie. Dan lees ik nog 1 Timotheus 3 vers 9. Houdende, namelijk bewarende, vasthoudende, de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. Wij zouden vasthouden de verborgenheid des geloofs. Dat wil zeggen, waarin wij geloven uiteraard en waarop wij vertrouwen. En een iets lastigere vers is 1 Timotheus 3 vers 16. buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid. Maar dat is de verborgenheid. Die is groot. Officieel gaat het vers verder met: is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engel, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Het zijn uitdrukkingen niet over God die geopenbaard is in het vlees, maar het zijn uitdrukkingen over de verborgenheid der godzaligheid. Maar omdat de vertalers niet begrepen waar het over ging, hetgeen wij ze niet kwalijk nemen, is er het woord God tussen gevoegd. En als het niet de vertalers waren, was het nog ouder. Degene die de Bijbel overschreven, die het niet begrepen en hebben ervan gemaakt: God is geopenbaard in het vlees. En of God geopenbaard is in het vlees, daar hebben we het nu niet over. Waar we het over hebben is dat dat in dit vers niet staat. Het zijn uitspraken over de verborgenheid der godzaligheid. Verborgenheid der godzaligheid is groot. Die zou men kennen. Daarmee heb ik niet alle schriftplaatsen genoemd waarvan die verborgenheid sprake is. Dat kan ik in dit kort bestek trouwens ook niet doen. Maar ik geef u er nog een paar. En nou wat specifieker. Omdat er in die schriftplaatsen die ik nou nog niet genoemd heb, nog het een en ander meer over gezegd wordt. Eén daarvan hebben wij eerder al besproken. Dat is namelijk die van Romeinen 11 vers 25. Waar staat: want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid, dat wil zeggen dit aspect van de verborgenheid, een van de verborgenheden dus, dat u deze verborgenheid onbekend zij, namelijk dat de verharding die in het Oude Testament werd aangekondigd, voor een deel over Israël gekomen is, of zullen we zeggen over een deel van Israël gekomen is, met name het Joodse deel, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Ik ga het vers niet bespreken, want dat hebben we al gedaan. Maar ik wijs er maar op dat die althans gedeeltelijke verharding van Israël een van de aspecten van de verborgenheid is. Zolang Israël verhard is, verbergt de Heer zich namelijk. En terwijl Israël verhard is, doet de Heer een ander werk in onze tegenwoordige tijd. In dat verband wijs ik maar op uitspraken in Matteüs 13, vers 11, of Marcus 4, vers 11, of Lucas 8, vers 10. In alle drie die versen staat ongeveer: omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, of het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het koninkrijk Gods, of u is het gegeven de verborgenheden van het koninkrijk Gods te verstaan. Het gaat alle keren om precies hetzelfde. Want het idee is dat dat koninkrijk ontstaan is, opgericht is, uiteraard bij de kroning van de Heer Jezus. Dat wil zeggen zijn opstanding en hemelvaart. Alleen dat koninkrijk wordt tot in onze dagen verborgen voor de wereld. Het wordt pas geopenbaard, het wordt pas zichtbaar gemaakt in zijn wederkomst en niet eerder. Daarnaast wijs ik op de uitspraken in Efeze hoofdstuk 3, vers 3 en 4 en 9, waar de term staat. Eerst in vers 3 van Efeze 3, dat in mij de openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid. En dan vers 4, waaraan gij lezende kunt merken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. De gedachte daar is dat de apostel hier weliswaar die verborgenheid noemt, maar hij zegt: ja, maar ik heb het eerder benoemd, eerder aangehaald, zodat je ziet dat ik deze dingen altijd al wist, maar ik heb er niet altijd over geschreven. Althans niet uitgebreid. En daarna vers 9. Allen te verlichten dat ze mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid zij. Ook dit is een vers dat weer geleden heeft, want hier staat gemeenschap, koinonia, terwijl algemeen aanvaard wordt dat er had moeten staan oikonomia. Dat wil zeggen bedeling der verborgenheid. Maak een notitie, hè? Correctie op wat u leest in de Statenvertaling. Dat zij mogen verstaan welke de bedeling der verborgenheid zij. Want een van die aspecten daarvan is natuurlijk dat er tussen de eerste en wederkomst van Christus in ieder geval één specifieke, belangrijke bedeling zou passeren. Huishouding. En dat is waarin wij leven en waarvan wij deel uitmaken. En dat heet dan de bedeling der verborgenheid. En een paar versen eerder in Efeze 3 heet dat de bedeling der genade. Een bedeling waarin niet wet, maar waarin genade heerst. En ook nu staat erbij die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, enzovoorts. Zodat u ziet dat het wel degelijk over hetzelfde gaat. En behalve Efeze 3 hebben we dan ook Efeze 1, waar als geestelijke zegening, die wij hebben ontvangen in Christus, genoemd wordt in vers 9, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, welke hij had voorgenomen in zichzelf, enzovoorts. Dat is wat hij doet. Hij maakt ons die verborgenheid of verborgenheden bekend. En de strekking van dit vers, deze verse, Efeze 1 vers 9 en 10, is dat het daarbij gaat niet maar om één, maar zelfs om twee bedelingen. De tegenwoordige waarin wij leven en daarna ook nog een wat kortere bedeling, die van de volheid der tijden. Om in de bedeling of tot in de bedeling van de volheid der tijden. En dat is die huishouding of bedeling, voor mijn part die periode, vanaf de opname van de gemeente tot aan het begin van het duizendjarig rijk, om zo te zeggen. Ik zeg het nu wat kort, maar ja, het is verder mijn onderwerp nu niet, hè. Bij dit vers zou men ook lezen Openbaring 10 vers 7. In de dagen der stem de zevende engels, wanneer hij bezuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, voltooid worden. En bij die zevende bezuin is sprake van de definitieve vestiging van het koninkrijk van Christus op aarde, met residentie Jeruzalem. En dan is de verborgenheid vervuld, eenvoudig, omdat dan dat koninkrijk en alle aspecten ervan niet langer verborgen zijn, maar geopenbaard zijn ten volle op aarde. Ik noem nog Colossense 1, vers 26 en 27, waar gezegd wordt dat deze verborgenheid inderdaad is toevertrouwd aan heidenen, of van alles van doen heeft met heidenen. Colossense 1, vers 26, namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen. Dezelfde woorden ongeveer als uit Romeinen 16 waar we vandaan komen. De verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen, niet aan de wereld als zodanig, maar aan zijn heiligen, aan gelovigen dus, aan wie God heeft willen bekendmaken. Ja, de verborgenheid, maar er staat aan wie God heeft willen bekendmaken welke zij, of welke is, de rijkdom der heerlijkheid deze verborgenheid onder, of eigenlijk in de heidenen, welke is Christus onder u, eigenlijk ook weer in u, Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Er staat al wat ingewikkeld, maar voor de gelegenheid zeg ik alleen maar, die uitdrukking betekent dat die verborgenheid geopenbaard is aan, dan wel domicilie gevonden heeft, niet onder de Joden, maar onder de heidenen. Kortom, komt overeen met de zaligheid is aan de heidenen gezonden. Dat is een aspect van de verborgenheid. Waar is de zaligheid? Bij de Joden? Nee, juist niet. Onder de heidenen namelijk. En helemaal specifiek bij de gemeente. Maar die is niet Joods. In aansluiting daarop lees ik ook Efeze 5 vers 32. Dan heb je weer een aspect van die verborgenheid. En ook een mooie illustratie van hoe dat werkt. Waar staat dat de Heere de gemeente onderhoudt als zijn lichaam? Vers 30. Want wij zijn leden zijns lichaams en van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot. Doch, en let goed op, als u de Bijbel voor u hebt zo, hè, let goed op, er staan een paar woorden schuin gedrukt om de zin kloppend te maken. Ik heb een ander voorstel, de schuin gedrukte woorden weer weglaten en het woordje zeggen veranderen in spreken en het woordje op veranderen in over, want dat is dan noodzakelijk in het Nederlands. Dan staat er, deze verborgenheid is groot, doch ik spreek over Christus en over de gemeente. Daar hoef je geen enkel woord in te vullen en heb je toch goed vertaald. Ik spreek over Christus en over de gemeente. Dat is sterker dan wat er nu staat. Want wat er nu staat is dat deze uitspraak, die twee zullen tot één vlees wezen, ontleend aan Genesis 2 en dus aan Adam en Eva, dat die uitspraak van toepassing gebracht wordt hier op Christus en op de gemeente. Maar wat er werkelijk staat, is dat deze uitspraak uit Genesis 2 niet van toepassing gebracht wordt op Christus en de gemeente, maar altijd al over Christus en over de gemeente ging. Hij citeert uit Genesis en zegt, ik spreek over Christus en over de gemeente. En wij denken, nee, het was over Adam en Eva. En zo werkt de verborgenheid. Dat wil zeggen, het staat er wel in het Oude Testament, maar als je niet oplet, denk je dat het over Adam en Eva gaat. Maar het is niet zo. Het gaat meteen over de gemeente. En dat verschijnsel dat de vrouw gemaakt werd uit het lichaam van de man, genomen werd uit de man, is daar al een illustratie van hoe de gemeente gebouwd wordt. Gebouwd, dat woord staat er ook. De vrouw werd gebouwd uit een rib. Een zijde betekent dat, uit een bepaald aspect van Adam. Maar die uitspraak is een uitspraak over hoe de gemeente gebouwd wordt uit een bepaald aspect van Christus. Met als gevolg dat alles wat over Christus gezegd wordt in het Oude Testament meteen ook spreekt over de gemeente. Dat staat er niet bij allemaal, maar het is zo. Dat zegt Paulus hier. En heel het idee van dat wij leden zijn van het lichaam van Christus, een plant met hem zijn geworden, zoals Romeinen 6 het zei, zoals we besproken hebben enzovoort, dat betekent in de praktijk gewoon dat al wat het Oude Testament zegt over de Christus, dat wil zeggen de verheerlijkte, spreekt meteen of zegt het meteen over de gemeente, want wij hebben deel aan hem. Dan zegt u, nou, dat is dan knap verborgen. Dan zeg ik, nou ja, dat zegt Paulus ook, deze verborgenheid is groot. Maar het licht zou je moeten opgaan. Het impliceert ook dat uitspraken sec over Adam meteen dus uitspraken zijn over Christus. En toen God zei, laat ons Adam maken naar ons beeld en gelijkenis, want dat staat er letterlijk in Genesis 1, was er meteen een uitspraak over Christus, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Dat er eerst die Adam verschijnt die we historisch kennen, dat is wel waar, maar hij was niet meteen de vervulling van Gods woorden, van Gods plan. Er was er hooguit een illustratie van. En in de figuur en geschiedenis van Adam en wat er verder volgt, ligt onze tegenwoordige nieuwtestamentische waarheid verborgen. En dat is wat ons geopenbaard wordt in het Nieuwe Testament. Je kunt er meteen uit afleiden dat al die oudtestamentische typologie dus per definitie spreekt over de gemeente. Dus iemand dat kan niet, want het was verborgen, de gemeente in het Oude Testament, zeg ik, dat bedoel ik. Zo is het verborgen geworden. Als je een studie maakt van de tabernakel, ontkom je er niet aan te concluderen dat het spreekt over Christus en de gemeente als één geheel. Daar gaat het over. Dat wisten ze niet, maar hoeft toch niet. En toen het manna uit de hemel viel, om zo te zeggen, staat er, de Israëlieten wisten niet wat het was, maar er staat bij wat het was. Maar dat raak je ook kwijt, omdat je op het verkeerde been loopt. Hè? Maar het staat er, er wordt gezegd, dat manna, dat is het woord dat de Heer gesproken heeft. Staat er gewoon bij, in Exodus 16 is het, geloof ik. En in het Nieuwe Testament staat het ook expliciet in het Johannes-evangelie. De Heer zegt, ik ben dat woord. Ik ben dat brood dat uit de hemel is nedergedaald, enzovoort. Spreekt over Christus en de gemeente. Dit was Efeze 5 vers 32, deze verborgenheid is groot, maar ik spreek over Christus en over de gemeente. Dat is wat er staat. Want de gemeente als lichaam van Christus is in het Oude Testament een verborgenheid. Maar wij moeten weten hoe dat zit. Daarna 1 Korinthe 15 vers 51, waar specifiek de opname van de gemeente genoemd wordt. Maar ja, als heel de gemeente deel uitmaakt van die verborgenheid, maakt dus de opname van de gemeente uiteraard daar ook deel van uit. 1 Korinthe 15 vers 51. Zie, ik zeg u verborgenheid, een bestaat helemaal niet, hè, dat weet u, dat slaat dus makkelijk over. Zie, ik zeg u verborgenheid, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen wis en waarachtig wel alle veranderd worden. Want in een punt destijds, In een ogenblik, met de laatste bazuin om zo te zeggen, want de bazuin zal slaan, de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want in dit hoofdstuk wordt gesproken over de verandering van lichaam door dood en opstanding. En wij zouden een eeuwig een opstandingslichaam ontvangen, maar de apostel zegt, nou ja, maar het is niet noodzakelijk door dood en opstanding, want wij die levend overblijven, maar dat is 1 Thessalonicenzen 4, tot de toekomst des Heren, zullen we wel degelijk veranderd worden, zonder eerst lichamelijk te sterven. En we zullen opgenomen worden, de Heer tegemoet in de lucht, en daar hebben we het woord opname van de gemeente aan te danken, en aan het Duits, want in gewoon Nederlands had het moeten zijn opneming der gemeente, voor alle duidelijkheid, want dat is beter Nederlands, hè. Maar de opname van de gemeente is dus inderdaad deel van die verborgenheid, daarom vind je het niet al te vaak terug in de Bijbel, er zijn maar enkele schriftgedeelten die het specifiek noemen, en daarna zijn er natuurlijk wat meer schriftgedeelten die het impliceren, die gewoon zeggen we zijn geroepen tot heerlijkheid en al dat soort dingen meer, we zullen tot erfgenamen, tot zonen gesteld worden. Alleen 1 Korinthe 15 zegt ja, dat kan wel wezen, maar dan moet je toch eerst een ander lichaam ontvangen, want eerder zul je niet erven. Moet je dan eerst overlijden? Nee, dat is niet noodzakelijk. Als je leeft tot aan de wederkomst van Christus, dan zul je veranderd worden. En een opstandingslichaam ontvangen, zoals degene die voor ons als gelovigen in onze bedeling zijn overleden. Maar waar het maar om gaat is dat de opname van de gemeente een van de aspecten is van de verborgenheid. Maar dat wisten we uit Romeinen 11 ook al, hè? Totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Namelijk, de volheid der heiden is de gemeente en die gaat in de hemel. Maar daar staat het ook niet expliciet bij, want het is de Romeinenbrief. Dat komt pas later. Dan noem ik er nog maar één, volledigheidshalve. Ik heb melding gemaakt van de verborgenheden, dan wel verborgenheid van het koninkrijk der hemelen, dan wel van het koninkrijk gods. Zoals het genoemd wordt vele malen verhoudingsgewijs in de boeken van de evangelisten. Het impliceert dat het koninkrijk van Christus wel al bestaat, maar nog verborgen is. Het is nu niet van deze wereld, staat er dan, want dat zegt de Heer Jezus tot Pilatus. Hè. Nu is mijn koninkrijk niet van hier, en meer van dat soort uitdrukkingen. Dat betekent, er is een koninkrijk van Christus, een Messiaans rijk, maar het is nog niet geopenbaard. Het verkeert trouwens nog in een beginstadium, maar het bestaat. En daar gaat het maar om, en wij hebben er deel aan. Dat is één kant. De andere kant, de minder prettige kant van het verhaal is, dat ook het koninkrijk van de God deze eeuw, de overste van de macht, de lucht, de vorst der duisternis, kortom van de duivel, dat ook dat koninkrijk verborgen is. In onze dagen. Dus er wordt uitgebreid verhaal om te vertellen. Maar in Daniel, Oude Testament, in Daniel wordt melding gemaakt van de achtereenvolgende wereldrijken, die in het algemeen benoemd worden als Babel, dan wel Babel, of in het Grieks Babylon, wordt geacht de hoofdstad van dat wereldrijk te zijn. De eeuwen door. En eeuwen door was het ook letterlijk waar. Alleen van één van die rijken uit de reeks staat dat het verschilt van al die andere rijken. En als je het nazoekt, dus uit Daniel 7, als je het nazoekt, zal blijken dat dat ene rijk verschilt van al die andere rijken, doordat het ineens niet Babel als hoofdstad van de wereld en van het wereldrijk heeft. Historisch niet, was niet Babel. Maar de eigenaardigheid doet zich voor dat het verschil nog veel groter is, want waar het in de praktijk om gaat, is dat dat wereldrijk gedurende bepaalde tijd weliswaar zou bestaan, maar niet in het openbaar, maar in het verborgen. Ik zal het anders zeggen, in de praktijk komt het erop neer dat zoals het koninkrijk van Christus in onze dagen verborgen is, zo is ook het rijk van Satan verborgen. Velen realiseren het zich niet, maar de wereld staat in de praktijk onder heerschappij van de duivel. Dus als je met de Bijbel dicht, als je met de God van de Bijbel niks te maken wil hebben en je zoekt in de wereld op een of andere wijze naar God, kom je automatisch terecht bij de duivel. wie het ook is. En over welke godsdienst het ook gaat. Je komt bij de duivel uit. De god deze eeuw. De overste van de macht der lucht, wie het ook maar is. Want Christus en zijn koninkrijk verbergt zich. Maar het hele punt is dat het rijk van Satan ook niet aan de oppervlakte treedt. Dat wil zeggen, het werkt wel door tot aan de oppervlakte, maar je kan er de vinger niet bij leggen. Satan werkt in het verborgene. Vandaar dat het mogelijk is dat heel wat van zijn activiteiten abusievelijk voor christelijk doorgaan. Maar wij weten het niet. Daar heeft God voor gezorgd. Vandaar dat al die lui die in de loop van de laatste 2000 jaar geschiedenis geprobeerd hebben, sinds de opstanding van Christus, geprobeerd hebben een wereldrijk op te bouwen, ze hebben allemaal gefaald. Het lukte nooit. Waarom niet? Omdat het rijk van de duivel niet aan de oppervlakte zou treden. Hij wordt ook beperkt. En in die beperking doet God zijn werk. En in die beperking leven wij. Dat mensen roepen, ja, maar er is helemaal geen God, er bestaat geen God. Ligt zeer voor de hand. Want God doet zijn werk in het verborgen. En de duivel ook. Voor zover hij voor God moet doorgaan dan. Maar in het verborgen. Maar hij werkt wel. En Paulus zegt, zijn gedachten zijn ons niet onbekend. En af en toe beschrijft hij even heel in het kort hoe de duivel dan werkt. Enzovoorts. Ik wil er niet te veel over zeggen, want dat hoef je ook niet te weten hoe hij het doet. Je moet weten hoe de Heer zijn werk doet. Maar aan de ene kant proberen wij mensen aan de hand van de Bijbel te vertellen wat de Heer doet. En aan de andere kant zijn er mensen die proberen u te vertellen wat de duivel allemaal doet en waar u bang voor moet wezen. Daar kun je dagwerk van hebben om dat bij te houden. Nou, dat laatste hoeft niet, maar het is wel waar. De duivel werkt. Maar in het verborgene. En zijn rijk heet wel degelijk Babel. Alleen het is niet het letterlijk Babel. Nog niet. Dat komt pas in de toekomst, want in de toekomst zal eerst de duivel zijn koninkrijk openbaren en vervolgens ook Christus. En is de vraag wie van de twee zal winnen. En dat is makkelijk genoeg natuurlijk. Hè? Wie zal er winnen? Degene die al gewonnen heeft. Juist, precies. Daar leven wij uit. Hè? En dat zo is, dat vindt u in twee schriftplaatsen in ieder geval terug. Namelijk eerst in 2 Thessalonicenzen 2 vers 7. Waar staat dat in de toekomst de ongerechtige zal geopenbaard worden? Maar ook staat er, want 2 Thessalonicenzen 2 vers 7, want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt al gebracht. Dat wil zeggen, in de toekomst zal hij openbaar worden, maar in het heden werkt hij in het verborgene. En dat is wat de duivel dus doet. Of voor mij de antichrist, want het onderscheid wordt daar ook niet specifiek gemaakt. Hij werkt in het verborgene. Dat deed hij altijd al, dat wil zeggen, gedurende onze bedelingen sinds de opstanding van Christus. Alleen zijn openbaring wordt tot nu toe wederhouden. Ik kan het vers niet meer bespreken, dat was ook niet de bedoeling. Maar het betekent gewoon, zolang de gemeente nog hier op aarde is en op aarde geroepen wordt, zal de ongerechtige niet geopenbaard worden. En blijft zijn koninkrijk verborgen. Maar dat hij werkt, dat is een duidelijke zaak. En dat het daarbij gaat wel degelijk om dat rijk, dat Babel, zoals we dat uit Daniël kennen, wel, dat vinden we terug in Openbaring 17 vers 5. Waar dat rijk wordt voorgesteld in de vorm van een scharlakenrood beest, dat bestuurd wordt door een dame die erop zit. Dame is overdreven. De hoer heet ze. Zij is een beeld van de stad die de koninkrijken der aarde heeft. De hoofdstad van de wereld, om zo te zeggen. In Openbaring 17. Ik meen dat het letterlijk staat in het laatste vers van het hoofdstuk. Vers 18. De vrouw die gij gezien hebt is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Maar welke stad dat is, dat staat er in vers 5 al bij. Op haar voorhoofd was een naam geschreven. Verborgenheid, comma, het grote Babylon. Het is dus Babel, maar voordat dat openbaar wordt, heet het verborgenheid. En dit is niet de verborgenheid des geloofs of de verborgenheid gods of iets dergelijks, maar dat is de verborgenheid der ongerechtigheid uit 2 Thessalonicenzen 2. En zoals de ongerechtige in de toekomst openbaar wordt, ook als een letterlijk Babel en een letterlijke stad, zo zal ook het koninkrijk van Christus dat nu verborgen is, in de toekomst letterlijk geopenbaard worden in een letterlijke stad, namelijk in Jeruzalem, uiteraard. Wat voor dat doel in de toekomst alsnog herbouwd zal worden nadat het eerst verwoest is geworden. Want dat is wat ons te wachten staat. Nou goed, dit was maar een korte samenvatting van wat eigenlijk volgt op de Romeinenbrief. Ik heb al gezegd, het normale vervolg op de Romeinenbrief is Efeze, Efeze 1, waar niet meer gesproken wordt zozeer over de dood en opstanding van de Heer Jezus, maar waar gesproken wordt over zijn opstanding en zijn hemelvaart en alle consequenties daarvan. Namelijk, hij is opgewekt en gezet in de hemel. En u en ik, wij als gelovigen, zijn met hem gezet in de hemel. En daar gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Enzovoort. Dus directe vervolg op deze brief aan de Romeinen. Het andere logische vervolg is de Hebreeënbrief. Die dat doet via een andere lijn, die van de typologie namelijk. Maar de Hebreeënbrief begint daar ook mee. Met te noemen Christus, die gesteld is aan de rechterhand Gods, omdat hij nou eenmaal beeld Gods is, de echte Adam om zo te zeggen, en die daar gesteld is tot koning en hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. En volgens die beginselen zouden wij leven, de beginselen van het nieuwe verbond. En Christus is daarin onze koning en hoge priester. Hetgeen hij geworden is, staat er dan eens expliciet en hoofdstukkenlang uiteengezet. Hij is dat geworden door en in zijn opstanding en hemelvaart. En wat daaraan vooraf ging, wordt in een tussenzin vermeld in Hebreeën 1 vers 4 is het, meen ik. Er staat, welke gezeten is aan de rechterhand Gods, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft. Maar die zin is de samenvatting van heel de Romeinenbrief. Er wordt niet meer op teruggegrepen, er wordt vooruitgegrepen. Hoe nu verder? Wat is de tegenwoordige positie van ons als gelovigen, of nog beter, wat is het tegenwoordige werk van Christus? En het antwoord is, dat is een werk dat hij in het verborgene doet en hij trekt ons uit een openbare, zichtbare wereld en geeft ons een plaats in zijn onzienlijke koninkrijk. Daar voedt hij ons op, opdat wij straks in de toekomst, en dat is onze grote toekomstverwachting, opdat wij straks in de toekomst met Christus in heerlijkheid zullen geopenbaard worden. Als het werk Gods uit onze dagen aan de wereld getoond moet worden, gebeurt dat niet eerder dan in de wederkomst van Christus samen met de gemeente. Het is een enorm belangrijke waarheid. Het ontslaat ons van de idee dat wij aan of in de wereld zo nodig iets moeten betekenen, of aan of in de wereld iets moeten laten zien of iets dergelijks. Ik zeg niet dat u in de wereld niks mag betekenen en niet iets mag laten zien, maar te denken dat dat het werk Gods is, is een misverstand. Hij doet het tegenovergestelde. Hij onttrekt ons aan de wereld, plaatst ons daar buiten, buiten de legerplaats, zegt Hebreeën dan ook. Kortom, in de hemel, zegt Hebreeën, zowel als Efeze. En daar zegent hij ons, doet hij een werk aan ons, voedt ons op, zodat we straks met hem, na de opname van de gemeente, met hem in heerlijkheid zouden geopenbaard worden. Dat is onze zalige hoop. We zullen de Heer danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat wij ook vandaag weer uw woord mochten openen. En vooruit mochten zien naar dat werk dat u in onze dagen doet. Ons mogen realiseren dat u in het verleden een werk volbracht heeft met alle consequenties van dien. Dat u ons trekt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht op grond van de dood en opstanding van onze heiland. Maar we danken u dat we daarna mogen beseffen dat we deel uitmaken van uw tegenwoordige werk. Dat we deel uitmaken van die verborgene dingen. Van het werk dat u in onze dagen zou doen, waarvan het resultaat in de toekomst geopenbaard zal worden aan en in de wereld. Wij zeggen u dank dat we daarnaar mogen uitzien, dat u ons die zalige hoop gegeven hebt en dat we mogen uitzien naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u dat we aan uw hand mogen leven, mogen vertrouwen dat u die een goed werk aan ons begonnen bent, toen wij tot geloof kwamen, dat u dat werk ook zult voleindigen tot op de dag van Christus, omdat uw woord dat zegt. Daarom vragen we u, Vader, wees u ons nabij, met de kracht van uw genade, om Christus wil. Amen.